BNR Nieuwsradio. De Dutch Podcast Top 20. André Dortmond.
Hey, leuk dat je luistert en dat je deze lijst hebt gevonden. Dit is aflevering 14 van de eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik ga je de highlights laten horen. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNR Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 9 april 2021. Met straks de tip van de redactie, geschiedenis voor beginners, wat dreef Tristan, de Vogels Podcast en een gloednieuwe nummer 1. Op nummer 20, opsporing verzocht Cold Case met de moord op de Indiaan. Waarin journalisten Babs Assink en Lambert de Bruin zich vastbijten in de onopgeloste moord op Hans Schonewille, bijgenaamd de Indiaan. De bekende Leidenaar werd op 10 juni 1999 doodgeschoten, maar door wie? Nummer 19, jong beleggen, de podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt. Aflevering 46, wat kunnen we leren van beurscrashes? De gast, Paul Wicht. Hier een korte uitleg over de tulpenbollen, de allereerste bubbel.
Je zou hem eigenlijk kunnen noemen als de moeder van alle bubbels. Heel ingewikkeld was het niet, maar ja, tulpenhandel kwam op.
In welke eeuw zijn we op dit moment?
We zijn in de 17e eeuw.
Ja.
En het was eigenlijk vooral heel erg populair onder kleine ondernemers. Mensen met een beetje geld over, maar ook weer niet hele grote investeerders. En die dachten allemaal snel rijk te kunnen worden.
Met tulpenbollen.
Ja, met tulpenbollen. En ja, de enige reden waarom je ze zou kopen is dat je hoopte dat er in de toekomst een andere gek was die ze voor meer van je wilde, weer van je wilde verkopen. Dus dan, ja, dat is eigenlijk de enige reden waarom je ze had. En tulpenbollen waren ook meer waard dan een grachtenpand. Maar ja, het gaat omhoog. En ja, je ziet je buurman rijk worden en dan denk je, oh jee. Dus het ging omhoog en omhoog en omhoog. Tot op een gegeven moment niet meer omhoog ging. En toen stortte het weer vreselijk in.
We kennen allemaal inderdaad denk ik wel het verhaal uit de geschiedenisboeken. Dus dat je een grachtpand kon kopen voor één tulpenbol of zo, weet ik het. Maar wat gebeurde daarna dan? Was het opeens van, nu vinden we tulpen niet meer zo boeiend?
Ja, dan op een gegeven moment gaat hij iets minder hard omhoog. En dan denkt iemand, misschien is nu al het moment om er even uit te stappen. En dan op het moment dat iemand eruit stapt, dan gaat hij een beetje naar beneden. En dan denkt iemand anders, dan moet ik er ook uitstappen. En dan vervolgens gaat hij naar beneden. En dan wordt het running for the exit.
Ja, dan gaan we met z'n allen door de uitgang.
Dus
die
en dan,
dynamiek is wel echt hetzelfde wat je nog steeds ziet. In die zin zijn we niks veranderd.
En uiteindelijk zaten er ook niet zo heel veel mensen in. En ze hadden ook niet heel erg veel sympathie van de rest van de bevolking. Dus op een gegeven moment is er ook een wet aangenomen om dat rechters en deurwaarders ook gewoon niet meer bezig mochten houden met iets wat met tulpenbollen te maken had. Dus het is vooral, heeft het veel impact omdat het gewoon een spectaculair verhaal is. Het is zoiets lulligs, een tulpenbol wat je volgens mij nu voor een paar cent kan kopen, wat ineens de waarde van niet heel hoog zat. En daarmee staat het eigenlijk symbool voor alle bubbels die opkomen. Er zal nooit een bubbel zijn waarbij iemand niet begint over de tulpenmanie.
Nummer 19, jong beleggen, de podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt. Aflevering 46, wat kunnen we leren van beurscrashes? Nummer 18, aflevering 175 van The Petrolheads. Een podcast over auto's. Elke week een autoherinnering, deze week van Theco Kuitenbrouwer.
Nummer 17.
Wat dreef Tristan? Op 9 april 2011 richtte Tristan van der Vlis een bloedbad aan in het winkelcentrum bij hem om de hoek in Alphen aan de Rijn. Toen is er een hoop onderzocht, maar er zijn na 10 jaar nog zoveel vragen. AD-verslaggever Carla en Marco proberen het drama te ontrafelen en te begrijpen wat er misging in het hoofd van Tristan.
Ik had mijn auto achter de flat gezet. En ik weet nog, Jos Verleg, onze chef, die belde mij. En hij zei, ik kan Marco niet bereiken, er is een schietpartij. Dat weet ik nog. Waar was jij eigenlijk?
Hij kon mij echt niet bereiken, dat klopte wel. Ik stond langs een voetbalveld in Woerden. En op het moment dat hij mij belde, heb ik dat niet gemerkt. En dat heeft waarschijnlijk te maken gehad met dat of mijn geluid uitstond, of dat ik gewoon niet gevoeld heb. Want ik weet nog dat een voetbalwedstrijd begon bij ons, een jeugdwedstrijd. En die jeugdwedstrijd was echt 1 of 2 minuten bezig. En toen keek ik om de een of andere reden op mijn telefoon. En toen zag ik dat hij, en niet alleen hij, gebeld had en dat de telefoon min of meer ontploft was.
En ongeveer, waar was de piketman?
Dat was ongeveer de vraag, ja. Waar was de piketman? Toen dacht ik, oh jee, dit is serieus. En toen was er zelfs al een voicemail. En op die voicemail klonk Jos onherkenbaar onaardig.
Hey, Marco. Moet ik even bellen, jongen. Waar zit je? Je dienst. Er is een schietpartij in Alphen, mogelijk met meerdere doden. Ik heb je al een paar keer geprobeerd te bellen. Kom op, bel me. Tomme.
Onze chef, die is altijd zo rustig. Echt altijd de rustigste rustig, man.
Altijd netjes en vriendelijk en fijn om mee te werken. Maar dat gevoel had ik sterk niet op dat moment. Dus het was duidelijk dat ik direct gezegd heb tegen mijn collega-coach. Je moet alleen verder vandaag. Ik ga er vandoor. En toen heb ik in mijn trainingsbroek met een overhemd. Ik weet niet meer precies hoe die combinatie is ontstaan. Heb ik alles achter mij gelaten. Ben ik in de auto gesprongen. Via de A12 vanaf Woerden naar de N11, Alphen. En jij zegt, ik stond daar. Ik kwam vanaf de andere kant. Ik kwam vanaf de kant van het politiebureau, Kennedy Laan. En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergekwart. Want verder kon ik al niet meer. En het was één grote sirenezee op dat moment.
Nummer 17 in de Dutch Podcast op 20. Wat dreef Tristan? Nummer 16, de Joe Rogan Experience. Joe praat met bekende Amerikanen over de wereld, hun leven en hun loopbaan.
Nummer 15.
Vraag het Gommers. Kees Dorrestein stelt jouw coronavragen aan Diederik Gommers. Kijk in de show notes van hun podcast voor de contactgegevens van Kees en dan kun je ook een vraag stellen. In de aflevering Moeten we vaker op antistoffen testen? Heeft Kees een vraag van Inge.
En zij heeft het over lange termijn schade van corona. We hadden het er al een tijdje terug over in de podcast. Over dat het toch wel lijkt dat het wel maanden duurt voordat je echt hersteld kan zijn. Dat je wel wat merkt aan je conditie. En zij zegt van je krijgt dus klachten mogelijk aan de hartspier of aan de longen. Herstellen die zichzelf wel op den duur? Of doet dat lichaam dat zelf? Of kan je met blijvende schade achterblijven?
We zien steeds meer, en er is ook nu door de WHO een rapport geschreven, dat politici echt rekening moeten gaan houden dat er grote groepen mensen zijn die langdurig klachten kan houden na COVID. En dat is niet alleen bij mensen die dan op de intensive care gelegen hebben, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. En dat is het long COVID genoemd in het Engels. Daar is een mooi rapport over geschreven, maar wat daarin staat is heel lastig, want dat zijn allerlei klachten waarvan vermoeidheid de grootste klacht is en waar eigenlijk nog te weinig over bekend is. Want het kan hartkloppingen geven, spierpijn, allerlei klachten.
Het wisselt te veel bij elke persoon.
En het grootste nadeel is, ze hebben eigenlijk nog niet hun vinger kunnen leggen op, dan moet het je hart of dan moet het je long zijn. Hè? Want dat is eigenlijk wat je verwacht. Als je nou langdurig klachten houdt, en het is altijd begonnen met de longontsteking, COVID, zou je dan CT-scans kunnen maken of nog gevoeliger een MRI. En zie je dan dat longfibrose, dus dat je de elasticiteit van je longen is verminderd. En dan is dat de oorzaak. De longfibrose is eigenlijk niet te behandelen. Proberen de longartsen wel. In de vroege fase geven ze dan de steroïden, wat we nu ook geven op de intensive care. Maar mensen thuis krijgen dat niet. Is dat dan de oorzaak? En daar komen we niet. Dus in het beschrijving in dat rapport zeggen ze, je kunt niet één ding je vinger opleggen en dat is de oorzaak.
BNR Nieuwsradio.
Vraag het Gommers op nummer 15 in de Dutch Podcast Top 20. Nummer 14, de Ben Tichela Podcast. De tweede editie van Ben's Boekenclub over Durf te Leiden van Brené Brown. Met Lisbeth Tettero en Maurice Selicky praat Ben over de belangrijkste lessen uit deze bestseller. Op nummer 13, een podcast over hoe de Deventer-moordzaak ontaardt in een mediazaak. Feit en fictie gaan hun eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg. Een podcast van Annegriet Wietsma.
Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie.
Geschiedenis voor herbeginners. Hoe zwart was de Zwarte Dood en hoe kwam Napoleon ook alweer te val? Deze Vlaamse podcast gaat over de geschiedenis van het Nederlands taalgebied. Seizoen 7, aflevering 8 gaat over de Zwarte Dood.
Vandaag gaat ons verhaal over onze voorouders van 1350 en dat is 200 jaar voor Breugel. Toen was het de pest die ze de daver op het lijf joeg. We hebben heel veel eerstehands getuigenissen van de periode teruggevonden. Agnolo di Tura uit Siena die schreef als volgt.
La mortalità cominciò in Siena di maggio.
Het was wreed en verschrikkelijk. En ik weet niet waar te beginnen om te vertellen over de wreedheid en meedogenloosheid van de ziekte die in Siena uitbrak. Het leek alsof iedereen verstomde bij het zien van de pijn. En het is onmogelijk voor de menselijke geest om de afschuw te beschrijven. Inderdaad, wie zulke horror niet gezien heeft, mag zich gezegend noemen.
We moeten beginnen met wat context. Hoe was Europa eraan toe voordat de pest zijn doortocht maakte? Wel, het continent had een lange periode van welvaart gekend. Sinds ongeveer het jaar 1000 was de bevolking verdriedubbeld. De economie was ongezien gegroeid, dorpen waren steden geworden, de eerste universiteiten waren gesticht, gotische kathedralen hadden de piramides vervangen als de hoogste gebouwen ter wereld. Maar dan...
De tip van de redactie. Hoe zwart was de zwarte dood? En hoe kwam Napoleon ook alweer te val? Geschiedenis voor herbeginners. Een leuke podcast. En ook leerzaam. Heb jij een tip voor onze redactie? Laat het me weten. Stuur een mailtje naar dutchpodcast20@bnr.nl. En als het een gave tip is, draai ik hem volgende keer gewoon mee. Nummer 12. Even relativeren de podcast Kai Gorgels in gesprek met bekende Nederlanders. De Amerika-podcast van Bennett Hammelburg en in Washington wonende Jan Postma op nummer 11 met hun blik op Amerika.
Dutch Podcast Top 20. André Dortmund. Nummer 10.
De stemmings van Vullings en Van der Wulp. Xander en Joost hebben al veel meegemaakt op het Haagse Binnenhof, maar ook zij vielen van de ene in de andere verbazing deze week. Een rennende Rutte achtervolgd door onze eigen Thomas van Groningen. En die twitterde trouwens dat hij eindelijk een loopmaatje heeft gevonden.
Sorry, ik dacht het compleet.
Nou, dit is een heel opmerkelijk moment. Mark Rutte denkt zich vergist te hebben in de tijd. En trekt nu een sprint naar de Tweede Kamer. Met ons erachteraan. Maar zal dus in ieder geval geen reacties geven.
Dit beeld, heb je het gezien?
Ja, ik zag het. En het is stilistisch geen mooie loper. Kijk, Hij heeft ook al dat lichte bocheltje. Dus dan gooit hij zijn kop nog meer naar voren.
Ja, de knietjes een beetje bij elkaar.
Knietjes naar binnen. Het is...
Het was ook een beetje nog een ingehouden sprint.
Ja.
En natuurlijk met stukken onder zijn armen die hij ook nog moest beschermen.
Ja, ik vond complimenten voor Arlie. Die hoor je helemaal niet hijgen. Die heeft een conditie, man.
Totaal rustig.
Ja, knap. Ja,
misschien
dat
hij al een soort halve slaap was. Dat je dan makkelijker rustig blijft praten.
Ja, en wat Rutte gisteren de hele dag door heeft gedaan, want dat zat hierachter, is dus dat hey hoi. En dat mensen blijven groeten, enthousiast, alsof het de mooiste zonnige dag van het jaar is.
Ja.
De eerste zonnige dag. Heeft hij het hele dag door gedaan.
Ja, dan loopt hij dus met 30 man pers en camera's en zo achter zich aan naar de plenaire zaal. En dan ziet hij jou en dan denkt hij ineens, hey Joost!
Ja, nee, want dit fragment zegt hij tegen Dominique van der Heijden. Ha, mevrouw van der Heijden. Ja. Terwijl er echt zo'n politieke voortbestaan aan een zijden draadje hangt. En toen hij de eerste keer de roltrap afkwam, toen stond er daar zo'n hele kluwe pers. Coronaregels gingen niet zo goed deze week. En ik stond daarachter met Ron Vrezen. En hij kijkt dus over die massa heen en hij ziet ons. En dan gaat hij zo heel obstinaat zwaaien. Dat is zo ongemakkelijk.
Toch die verbinding zoeken. Hij was verder best wel eenzaam deze week.
Ja.
Ik denk dat hij dat dan nodig had.
Ja.
Nummer 10, de stemming van Vullings en Van der Wulp in de Dutch Podcast Top 20. Op nummer 9, de Zelfs Podcast. Jaap Siewits van Rezema en Sander Schimmelpenning nemen hun leven en de wereld door. Nummer 8, de technoloog. Herbert Blankenstein en Ben van den Burg praten over technologie en wat dat doet met ons leven.
Nummer 7,
de Vogels Podcast. Wereldrecordhouder vogelskijker Arjan Dwarshuis gaat wekelijks op vogelsafari met zijn jeugdvriend Gisbert van Balen. Die heeft geen verstand van vogels. Die kan nog geen kraai van een extra onderscheiden. In aflevering 1 gaan ze op zoek naar alledaagse en bijzondere vogels.
We zijn in het Vondelpark aangekomen. En je hoort nu al onwijs veel vogels om je heen.
Ja.
Het is voor jou waarschijnlijk een soort cacophonie van geluid. Maar je zult zien, het lekkere van hier is, in plaats van als je ergens in een ver buitengebied bent, in een moeras of zo, dan moet je, zijn vogels schuw, dan moet je lang zoeken. Maar hier in het Vondelpark zijn vogels onwijs gewend aan mensen. Dus daardoor kan je gewoon heel makkelijk kijken. Dus laten we gaan lopen.
Weet je waar het Vondelpark voor mij, de vogel die symbool staat voor Vondelpark, is die papegaai, die groene papegaai.
Je bedoelt de halswandparkiet?
Ja, denk het wel.
Dat is grappig, want er zit er hier 3 meteen.
Ja, hier, exact.
Dus kijk, als je in die wilg kijkt. We staan nu in het midden van het Vondelpark. Vlakbij waar het bekende ooievaarsnest zit.
En het Picasso-beeld. Dat wist je misschien niet, maar dat is het beeld van Picasso.
Oké, daar zitten ze. Als je in die wilg kijkt, zie je dus een groen parkiet met een lange staart zitten.
Ja.
Dat is een halswandparkiet. Dat is een van de 2 parkietensoorten die hier voorkomt in het Vondelpark. Dus je hebt ook nog een wat grotere parkiet met een langere staart en een meer papegaaiachtig geluid. En dat is de grote Alexanderparkiet. De halsbandparkiet die je nu ziet, is een exoot. Ja. Weet je wat dat is, een exoot?
Nou ja, uit een exotisch land.
Nou, een dat exoot niet is, hoort. Is een vogel of een diersoort die ergens voorkomt, maar daar niet op eigen kracht is gekomen, door de mens is geïntroduceerd.
Oké. Okay.
Dus je moet je voorstellen, je hoort hem nu ook heel hard roepen boven je kop, die halsbandparkiet. Ja. En nou, beschrijf hem maar een beetje.
Ja,
wat je...
hij is donkergroen, hij heeft een soort van rode hals.
Jij zegt rood in de nek, maar dat is een soort roze bandje. En daarom heet hij ook in het Engels Rose Ring Parakeet.
Als je wat wil leren over vogels, moet je deze even luisteren. Op nummer 7, de Vogels Podcast. Nummer 6, Man, 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 de podcast van Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren over alles waar je tegenaan loopt als je een man bent.
Nummer 5.
De Cryptocast van Herbert Blankenstein. 1 april, de dag dat de belastingaangifte moet worden ingeleverd. De grenzen zijn intussen verruimd, maar er is toch alle reden om weer eens te kijken naar de fiscale kant van de crypto. Met fiscaal jurist Dennis van der Veen onderzoeken ze vermogen, sparen, schenkingen, betalen, omzet, lenen, inkomen, boetes en nog veel meer.
Bitcoin is vermogen en dat moet je opgeven.
Precies. Ja, goed samengevat.
Zijn we klaar. Ja. Mooi.
Bedankt dat je hier mag zijn. Nee, maar dat is inderdaad de basis.
Ja, klopt. En daar beginnen wel de problemen. Want sommige mensen hebben dat heel lang niet gedaan, bijvoorbeeld. Andere mensen die weten niet waar ze het dan moeten invullen en zo. Dus laten we toch maar eventjes... We hebben dit trouwens... Voor hardcore luisteraars, we hebben dit eerder in 2018 een keer besproken. Toen met Kim Helwegen. En daar zal ik een link naar maken. Ook in de show notes hebben we iets andere dingen besproken dan we waarschijnlijk nu gaan bespreken. Dus het is de moeite waard om dat ook nog even na te kijken. Maar in dit geval, hè, het is, weet het zelf, het is box 3. Dus dat is waar je alle elementen van je vermogen moet opgeven. Daar staat het geloof ik ook gewoon als post, hè, die je gewoon kunt invullen.
Het wordt tegenwoordig als vraag ook gesteld, zijn de digitale munten. Klopt, die zit in het aangiftepakket ingebouwd.
Ja, en dan moet je de eurowaarde invullen volgens mij. Hè?
Altijd de eurowaarde invullen,
niet,
ja.
Ik heb anderhalve bitcoin of iets dergelijks, maar gewoon wat is het waard aan euro's.
Klopt, en dat is vaak waar achteraf de problemen beginnen.
Ja, want dan is de vraag, welke koers gebruik je dan?
Precies, je moet de waarde op 1 januari pakken, zegt de Belastingdienst dan.
Maar als op 1 januari de koers met 20% heen en weer is gegaan, dan ligt daar al een belangrijke vraag.
Klopt.
En wat doe je dan?
1 over 12, 's ochtends. Is altijd mijn...
1 over 12, dus AM, dus dat is gewoon 1 minuut na middernacht.
Ja.
Dat is jouw advies of is dat de standaardpraktijk? Hoe werkt dat?
Volgens mij is dat ook de standaardpraktijk. Mijn ervaring is ook wel dat als je vragen krijgt van de Belastingdienst en je zou zeggen, ik roep maar even wat, of van 11 uur 's ochtends pakken, ik roep even iets geks, hey, doe dat consequent. Is het mij nog niet overkomen dat ik vragen terugkrijg. Maar ik pak zelf altijd 1 minuut na middernacht.
Ja, want wat ik volgens mij doe is, ik ga naar, hoe heet het ook weer, Bitcoin History. Dat is zo'n site op, zo'n pagina op 99 Bitcoin.
BNR Nieuwsradio.
De Cryptocast van Herbert Blankenstein op nummer 5.
Nummer 4.
In cocaïnekoorts onderzoeken Jan Meeuws, Else van Driel en Gabrielle Adair hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Hoe het begon.
De familie Taghi komt in 1980 naar Nederland. Een klassiek migrantengezin. Vader, moeder, 2 zoons, 4 dochters. Ridwan is nog geen 3 jaar oud. Ze komen te wonen in Nieuwegein. Een uit de grond gestampte nieuwbouwgemeente... waar een winkelcentrum met een bioscoop het hoogtepunt van vermaak is. Je hebt dan nog een basketbalveldje en een voetbalveldje, maar dat is het. Ridwan maakte vrienden met jongens van allerlei komaf. Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, Nederlands. Ridwan is nog geen 10 jaar als hij met zijn familie verhuist naar Vianen. Wat overigens maar 20 minuten fietsen is vanuit Nieuwegein, dus heel ver weg is dat niet. Daar komt de familie Taghi terecht in galerijflats van 5 Herenlanden. Een wijk net buiten het centrum. Vianen kent een aanzienlijke groep Marokkaanse gastarbeiders. Ze werken er onder andere bij betonfabriek Bonna. Na de basisschool komt Ridwan terecht op het VWO. Net als zijn broers en zussen kan hij goed leren. Maar op school had Ridwan wel problemen. Hij is tot 2 keer toe weggestuurd vanwege betrokkenheid bij vechtpartijen bijvoorbeeld. Uiteindelijk maakt hij die school niet af en kiest Ridwan op zijn 17e voor een andere carrière, de hashhandel.
Tachi komt uit een typisch gastarbeidersgezin. Waar er in de jaren 60, 70 en 80 veel van naar Nederland uit Marokko komen. Nu komen er in de top van de cocaïnemaffia in Nederland opvallend veel mannen voor met een Marokkaanse achtergrond. Waar zou dat aan kunnen liggen?
Oké.
Okay. Begin het ook weer over.
Oh ja.
Ik heb het opgedeeld in een paar hoofdstukken waar we het eigenlijk over
hadden. Nummer 4. Cocaïnekoorts van Jan Meeuws, Else van Driel en Gabrielle Adair. Een podcast over waarom jonge jongens zoals Tachi terechtkomen in de criminaliteit. Nummer 3. NRC Vandaag. Elke werkdag hoor je het verhaal van de dag verteld door de journalisten van het NRC. Op nummer 2. Geuze en Gorgels. Monica Geuze en Kai Gorgels. Twee maatjes in één podcast over hun leven en hun vriendschap.
Podcast Top 20. Nummer 1.
Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brand Korsiers. Met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hun mening over wat er in de wereld gebeurt. Kritiek. Door sommigen ook wel feedback of een cadeautje genoemd. Is het goed om een dikke huid te ontwikkelen of juist niet? En hoe zit het bij hunzelf?
Ik heb een keer gehad dat diegene mij op ging bellen.
Wie?
Duncan Stutterheim. Ik weet niet of je die kent.
Oh ja, van dat grote gebouw.
Sensation White en van het enorme Amsterdam gebouw. Maar hij organiseerde die Sensation White feesten, ja. Weet je wel?
Badr-Hari-achtig.
Ja, pas op wat je zegt, want dan belt hij je dus. Maar
Wie?
Duncan Stutterheim. Oh, nee, dus, niet Badr-Hari.
Nee, die belt misschien ook nog
nu
wel.
In een bunker. Maar ik had een stukje geschreven over die Sensation White feest. En dat was een beetje zo van, ja, iedereen heeft een wit gewaad aan. En nou ja, dat is ook zo, maar...
Ja, is ook zo.
En toen ineens ging mijn telefoon. In die tijd nam ik gewoon nog nummers op die ik niet kende.
Ja.
Daarna ben ik daarmee opgehouden. En toen was het van, ja, hallo, met Duncan Stutterheim. En ja, jij moet maar gewoon even naar zo'n Sensation White feest komen. Want je schrijft er wel allemaal dingen over. Maar je bent er duidelijk nog nooit geweest. Nou, dat was waar.
Ja, dat had hij je.
Had hij me zeker. Maar ik had ook echt helemaal geen zin om naar zo'n feest te gaan.
Nee.
Dus dat was toen dacht ik wel van, ja, als je er dus zo over schrijft. Zo van, iedereen heeft witte kleren aan. Dan moet je ook gewoon bereid zijn om met de eigenaar van deze feesten aan de telefoon te hangen,
ja,
en
ook
te verweren. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik heb geen zin om naar dat feest te gaan, maar leuk dat je het aanbiedt. Ja, maar dan moet je er niet over schrijven. Ik zei, ja, maar je mag er ook over schrijven als je er nog nooit bent geweest,
ja,
vind ik.
Alles.
Je mag in principe alles. Maar dat is wel de geest, mindset waarmee ik nu over die dingen schrijf. Als ik die persoon tegenkom of hij belt me zomaar op, moet ik me niet helemaal wegvoelen smelten in een hoek van, oh god, wat heb ik gedaan?
Nee.
Dus die kritiek mag best wel hard en stevig zijn, maar ik moet me er niet voor schamen achteraf.
Nee, je moet dan wel dapper zijn daarna.
Dapper zijn, ja. Je moet een grote bek hebben, maar dan moet je ook gewoon
een grote bek hebben.
Daarna ook een grote bek hebben.
Ja. Ja.
Dus dat is wel.
En is dat de enige keer dat iemand jou de verantwoording heeft geroepen na een stuk, of is het vaker gebeurd?
Het is niet zo vaak gebeurd eigenlijk.
Nee.
Nummer 1, Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brand Korsiers met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 14 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om 6:30 op BNR Nieuwsradio, net na de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip voor jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar dutchpodcasttop20@bnr.nl. De lijst in zijn geheel vind je op bnr.nl/dutchpodcasttop20. En volgende week natuurlijk weer een verse lijst.